En ten namens de kerkraad hebben wij voor u de volgende mededelingen. In verband met de dodenherdenking die voor ons kerkgebouw plaatsvindt, zal de avonddienst vanavond dus beginnen om 5:00. In verband hiermee is er vanmiddag geen zondagsschool. En dan heb ik voor de zondagsschoolkinderen nog een mededeling. Als jullie mee willen zingen, en ik hoop dat jullie dat allemaal willen doen in het koortje, dat op de muziekavond van 24 mei wordt gehouden en daarop wordt gezongen, dan worden jullie verwacht vrijdagavond van 6:30 tot 7:15 achter in de zaal van de kerk om te oefenen onder leiding van Jaap Hollaar. En misschien willen jullie je dan ook daarvoor even opgeven. Dus alle kinderen van de zondagsschool, als het even kan, graag dus vrijdagavond om 6:30 achter in de kerk oefenen voor de muziekavond op 24 mei. Gemeente, dan mogen de tweede afkondiging doen van hen die door de kerkraad zijn toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Dat is Willem Gerrit Albrechts, Marinus Antoni de Bakker, Petrus den Breeje, Arendje van Dijk, Esther But, Johannes Willem Doornheim, Cornelia Antonia Doornheim van Oostenbruggen, Cornelis Isaac Ewout Kiewiet, Koenraad van der Laan, Johanna Margarita Visser en Pita Hendrika van Walsum den Breeje. Gemeente, mogen ook al deze jonge mensen van harte in uw voorbeden aanbevelen. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op maandag 12 mei in de dienst van de tweede Pinksterdag morgen. Dan mogen we de eerste huwelijksafkondiging doen van Gerard Baan en Janine Cornet. En ook de eerste huwelijksafkondiging van Niels Koesen en Hanneke Droger. En volgende week zondagavond hoopt in uw midden voor te gaan dominee Hoekman van Rotterdam-Kralingen. En wij hopen de gemeente van Kralingen dan te mogen dienen. Ten slotte de collecten. Vandaag 1 collecte die bestemd is voor de kerkelijke kassen. En volgende week de eerste Pinksterdag, de eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdek, de God van Jacob beure u in een hoog vertrek. Dan zal het gejuich ten hemel dringen, dan zullen wij Gods eer bij het opsteken van vaandels zingen. Met elkaar willen we dat zingen uit Psalm 20, de versen 1 en 3. Gemeente, we willen ons ook deze morgen weer opnieuw stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 19, het vierde vers. Des Heren werd nogthans verspreid volmaakt ter glans, terwijl zij het hart bekeert. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Handelingen en daarvan van het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 19, het vierde vers. Luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vinden in Handelingen 1, de versen 1 tot en met 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij gegeven had, bevelen had gegeven. Aan welk hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de beloften des Vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, dan willen wij ook vanmorgen weer samen zoeken het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan de familie D. Vroegende Wij uit de Nieuwe Tongen, waarvan een schoonmoeder is overleden. En we denken ook nog aan onze broeder Arendsman, die nog steeds verblijft in het ziekenhuis te Rotterdam in Icazia. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer. Heere, zo bent u het die in uw goedheid en trouw ons weer samenbrengt rondom uw woord. Dan hebt gij zo rijk al gesproken in de natuur, Heere, waarin we de zon weer mochten zien opgaan en waar we ons mochten verblijden in haar warme zonnestralen. Heere, wat is dat toch elke keer weer een wonder als gij de zon doet opgaan. Een onverdiende gave die we van u krijgen. Heere, maar dan bidden wij u toch in het bijzonder of gij ook vanmorgen die zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus, over ons wil doen opgaan. Heere, want daarin bestaat toch de ware vrede. Hoe rijk u ook spreken kunt in de natuur, we hebben het gezongen: des Heeren werd nogthans verspreid volmaakt ter glans, terwijl zij het hart bekeert. Heere, daar bidden wij u om. Om die bekerende werking die we allemaal nodig hebben. Heer, ook als we onbekeerd zijn, hebben we het juist zo nodig om tot u bekeerd te worden. En daarom smeken wij u. En geef toch dat allen die u nog niet kennen, die nog leven voor eigen rekening, dat u ze vanmorgen door de bediening van uw Heilige Geest wakker schudt. Heer, doe ze ontwaken. Open hun ogen voor hun ontzettende toestand waarin ze verkeren. Maar ook uw kinderen hebben het nodig om dagelijks tot u bekeerd te worden. Ze hebben het nodig om elke keer weer ontkroond te worden. Elke keer weer vernederd te worden. Elke keer weer verootmoedigd te worden. Om elke keer weer in die weg, ook als arme zondaren, van genade weer te leren leven. En zo hebben we het allemaal nodig. Wie we ook zijn, die onwederstandelijke werkingen van de Heilige Geest. Dat hebben we ook in het bijzonder nodig als we geroepen worden om dat woord van u te verkondigen. En dan smeken wij u, Heere, komt u er vanmorgen zelf in mee. Het is toch uw werk, Heere. En geef dan dat gij door de bediening wilt spreken tot de harten. En open dan de harten van de zondaar voor dat woord van u. Och Heere, dan gevoelen we het vanmorgen weer zo met elkaar. Mocht het ons aller inleving zijn, kom gij dan, o Heere, met uw geest. Want als u er niet bent, Heere, dan is het alles koud en leeg. Als gij door uw genade aanwezig wilt zijn, Och dat het dan mag zijn als met de emmersgangers. Dat onze harten brandende zijn. Ja, dat we u mogen leren kennen. En mogen zien in de breking des broods. Dat we mogen zien, Heere, in die doorboorde handen. Die zegenende handen. Waar u zo van gesproken hebt op de hemelvaartdag. Omdat we daarin alle vertroosting mogen vinden. In die handen van u. Die helende handen. Die zegenende handen. Maar die handen die ook, als het nodig is, ook zielen kunnen kastijden. Om weer weder op de weg te wandelen. Heer, zo bidden wij u om de bediening van uw Heilige Geest. Wilt u ook zijn met de familie Vroegende Wij uit Nieuwe Tongen. Heer, u kent ook het verdriet dat er in de achterliggende week in uw leven gekomen is. Als een moeder en schoonmoeder is overleden. Als de laatste van de ouders is weggevallen. Heer, dan kan dat zo'n lege plaats geven. En het bepaalt ons er zo bij het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. Heer, het doet ons zien dat we hier geen blijvende stad hebben. Wij bidden u sterken in het verdriet. En geef ook dat ze bij deze dingen bepaald worden, dat ook zij eenmaal sterven moeten. Zoals moeder de weg van alle vlees gegaan is, zo zal het ook eenmaal van ons gelden. En hij of zij stierf. Wij bidden u, geef dan dat ze bereid mogen zijn om u te ontmoeten. Dat ze u hebben leren kennen hier, als die rechter van hemel en aarde. Waarin Christus ook, die redder van zondaren. Dat smeken wij voor hen, voor hun kinderen. U gij ook zo dit sterven nog heiligen aan hun harten. We denken ook onze broeder Arendsman, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We willen ook deze zondag bij hem zijn. Ook als hij in gedachten wellicht ook bij ons is. Heere, wil gij dan ook zelf voor hem zorgen, ook op deze zondag. En we hopen ook dat hij deze week weer naar huis mag komen. Wil zo bij hem zijn, bij zijn vrouw en de kinderen. We dragen ze hartelijk aan u de Heere op. We denken ook allen in het midden van de gemeente die het moeilijk hebben. Die verdriet hebben. Zij die te maken hebben met ernstige ziekten. We dragen ze hartelijk aan u op. Wil ze niet begeven en wil ze niet verlaten. Sterk ze toch. In het bijzonder ook vanmorgen door uw woord. Wees met hen die gebukt gaan onder psychische moeite. Heere, wat kan depressiviteit ons toch neerdrukken. Dat wil bij hen zijn. Gedenk ook aan de gezinnen waar zorgen zijn rondom de kinderen. Dat we dat met elkaar mogen meedragen in ons gebed. Zo bij u de Heere brengen. Ik wil ook die jonge mensen vasthouden. Die dreigen andere wegen te gaan. Of al gegaan zijn. Heere, hou ze vast. En geef dat ze weten mogen. Dat er een vader en een moeder een gemeente is die bidt voor hen. Wat gij zelf aan die kinderen wilt openbaren. Heere, zo zijn er spanningen in huwelijken. Mogen dat ook voor u neerleggen. Zorgen als we alleen onze weg gaan. Wil dan ook bij ons zijn. Heer, ook als er verdriet is omdat we geen kinderen hebben, mogen dat ook bij u de Heere brengen. Alle vragen die dat in het hart kan geven, wil gij onszelf daarin nabij en goed zijn. Heer, zo dragen we heel de gemeente hartelijk aan u op. Wil ook bij hen zijn die nog niet in ons midden zijn, die nog enkele dagen rust hebben. Wil ook bij hen blijven en zo ook. Volgende week zondag weer ons midden brengen als het Pinksteren mag zijn. En ook als er jonge mensen in het midden van de gemeente openbare belijdenis mogen afleggen. Gedenk die jonge mensen. Heer, en dan kent u hun harten. En geef dan dat we als gemeente voor hen mogen bidden. Heer, laten ze gedragen mogen worden op het gebed. Om de werking, de krachtige werking. Van uw Heilige Geest in hun harten. En geef ze zelf ook werkzaamheden met dat ja-woord. Heere, dat ze er eens mee vast mogen lopen. Dat ze het van hunzelf niet kunnen. Om zich zo aan u en de gemeente te verbinden door dat ja-woord. Heere, wij smeken het u. Laat het een mogelijkheid worden. Om in die onmogelijkheid het te mogen leren verwachten van u. Heere, wil zo bij ze zijn. Geef en verlaat ze niet. Zo dragen we met elkaar, elkaar op aan de troon der genade. En wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Zie zo in gunst op ons neer. Om Jezus wil bidden wij het u, alleen uit genade. Amen. Geliefde gemeente, na de orde van het kerkelijke jaar is het vandaag Weeszondag. Zo wordt de zondag kinderen genoemd tussen Hemelvaartdag en Pinksteren. En dan zou ik het aan jullie willen vragen. Weten jullie misschien waarom deze zondag zo'n aparte naam heeft? Weeszondag. Waar komt dat nu toch vandaan? Wat betekent dat, dat het vandaag Weeszondag is? Gaat het over weeskinderen misschien? Nou, in zekere zin wel. Want het is de Heer Jezus Christus die onszelf bij die naam gebracht heeft, om het zo te mogen zeggen. Want de Heer Jezus heeft, toen hij sprak met zijn discipelen over zijn hemelvaart, tot hen gezegd in Johannes 14, het 18e vers, en daar kun je het nakijken, want daar staat het, dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt over dat heengaan van hem, dat hij dan niet meer bij hen zal zijn. En dan gebruikt hij dat woord wezen. Luister maar. Dan zegt hij, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. En dan spreekt de Heer Jezus over zijn discipelen als wezen. Hij zegt, dan ga ik bij jullie vandaan. Dan ben ik dus niet meer als jullie meester bij jullie. En dan zijn jullie als het ware wezen. Maar, zegt hij, ik zal jullie geen wezen laten, want ik zal wederkomen. Wees. Ik denk dat er niets erger is, kinderen, in het leven dan wees zijn. Geen vader en geen moeder meer hebben. Niemand als het ware die met zoveel liefde en zorg voor je zorgen kan als een vader en moeder. Dan ben je eigenlijk hulpeloos en troosteloos. En zijn de discipelen dat ook? Als ze wees worden, als ze na hemelvaartdag, wanneer ze hun meester naar de hemel hebben zien gaan, en hij niet meer bij hen is, ze hem niet meer zien, en ze niet meer naar zijn stem kunnen luisteren, zijn ze dan verdrietig, zoals een weeskind verdrietig is? Je zou dat natuurlijk wel verwachten. Maar wat hebben wij gehoord met hemelvaartdag? Misschien weet je het nog wel. En zij waren vervuld met blijdschap. Met blijdschap zijn ze weggegaan van de berg waar de Heer Jezus opgevaren was naar de hemel. En ze zijn alle dagen, zo hebben we met elkaar gehoord, in de tempel geweest. En daar hebben ze God gedankt en geloofd. Weeszondag. Je zou denken, dat is voor hen ook wel een hele droevige zondag geweest. Maar precies tegenovergesteld, het was een blijde zondag in Gods huis. Hoe kan dat nou? Wees zijn, de Heer Jezus opgevaren, hij is niet meer bij je en toch vervuld met blijdschap. Toch alle dagen in de tempel, dankende en lovende. Hoe kan dat? Wel, kinderen, het geheim van de discipelen is dat ze blij kunnen zijn omdat de Heer Jezus hen een beloftewoord gegeven had. Een woord waarin ze met verlangen naar uitzagen dat hij het vervullen zou. En welk woord was dat? Wel, het woord wat we vanmorgen met elkaar, met de hulp van de Heere, willen overdenken. Zoals we dat vinden in Handelingen 1 en daarvan het 8e vers. Het woord van onze tekst, waar de Heere zegt, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde. Wij schrijven bij deze tekstwoorden Jezus' laatste woord aan zijn kerk. En dit laatste woord brengt ons in de eerste plaats in de rechtszaal. In de tweede plaats bepaalt ze ons bij de levenstaak. En in de derde plaats belooft ze de kracht. Jezus' laatste woord gesproken tot zijn kerk. Ze brengt ons in de rechtszaal. Ze bepaalt ons bij de levenstaak en ze belooft ons de kracht. Doch eerst gaan we daarvan zingen met elkaar en wel uit Psalm 119, de versen 3, 7 en 23. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. En ook het 23e vers, dan wandel ik vol moeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan, hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 119, de versen 3, 7 en 23. En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven aan de kerkelijke kassen. U hebt in de folder kunnen lezen hoe nodig ook het is dat we daaraan bijdragen, ook gezien het feit dat de kosten daarvoor aanzienlijk gestegen zijn. En daarom willen we dat ook van harte bij u aanbevelen. Eén collecte bestemd voor de kerkelijke kassen. Hij volken hoort waar in de wereld woont, zij laag van staat of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Zingen we dat gemeente uit Psalm 49, het eerste vers, naar het amen der prediking. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Jezus' laatste woord tot zijn kerk. Het brengt in de rechtszaal, het bepaalt bij de levenstaak en het belooft de kracht. Geliefde gemeente, vanmorgen treffen wij de Heer Jezus voor het laatst aan met zijn discipelen in een van de zalen, waarschijnlijk in Jeruzalem. En als hij dan met hen spreekt over zijn naderend afscheid, dan hebben zij nog een brandende vraag aan de Heer Jezus. Laatste vraag die ze aan hem stellen. Een hele onthullende vraag. Heren, zo klinkt het, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Calvijn is heel cru als het gaat over zijn reactie op deze vraag. Hij zegt, deze vraag bevat zoveel dwalingen als ze woorden bevat. Een uiterst kritisch oordeel dus van de reformator over deze vraag van Christus leerlingen. En hij geeft daar ook een uitvoerige motivatie voor waarom hij daar zo op reageert. En hij zegt, hoe kunnen de discipelen toch zo onwetend zijn nadat ze 3 jaar onderwijs van de grote profeet en leraar hebben ontvangen? Het lijkt wel, zegt hij, alsof ze nooit een woord uit de mond van de Heer Jezus hebben gehoord. Hoe kunnen ze toch dromen van een aards koninkrijk dat bestaat uit overvloed, vermaak, uitwendige vrede en dergelijke zaken? En zo zegt hij, ze begeren, en dat blijkt uit de tegenwoordige tijd die ze gebruiken, een herstel van het Rijk van Israël zonder ervoor te willen strijden. Ze willen nu al de vruchten ervan genieten. En ze dwalen daarbij ook nog eens, zo zegt hij vervolgens, door te denken aan een aards, aan een vleeselijk Israël. Terwijl ze toch moesten beseffen dat het in de eerste plaats gaat om het koninkrijk van Christus. Dat uitgebreid moet worden tot aan het einde van de wereld. En tenslotte zegt Calvijn, ze dwalen hierin dat ze willen weten en wijs willen zijn boven hetgeen ze behoren te zijn. En dat Calvijn gelijk heeft in zijn oordeel over deze vraag van de discipelen blijkt natuurlijk wel uit het antwoord dat de Heer Jezus hen geeft. Hij berispt zijn discipelen door te zeggen, het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. Vermanend spreekt de Heer Jezus hen toe en zegt, jullie moeten niet willen indringen met een ongebreidelde nieuwsgierigheid in de dingen die mijn Vader verborgen wil houden. En dan, om het zo te mogen zeggen, heel abrupt gaat de Heer Jezus iets heel anders spreken tot hen. Iets waar ze alle aandacht voor moeten hebben. Over wat hij nu gaat zeggen, daar zal het op aankomen in hun leven. Nu ik van jullie ga scheiden, heb ik een hele indringende opdracht aan jullie. En daar zal het jullie om moeten gaan. Daar zullen jullie zich mee bezig moeten houden. Want zo zegt hij tot hen, gij zult mijn getuigen zijn. En met deze woorden plaatst de Heer Jezus zijn discipelen direct midden in de realiteit van het leven. Het is alsof het ware dat hij door deze woorden zegt, jullie moeten niet dagdromen van de oprichting van een aards herstel van Israël. Maar jullie ontvangen nu van mij een opdracht die heel jullie leven zal omspannen. En die zal mogen staan in het teken van de volle uitbreiding van mijn koninkrijk. Komt er niet op aan, discipelen, dat jullie zich nu bezighouden met het genieten van het leven in de wederoprichting van Israël. Maar jullie moeten al jullie aandacht en kracht inspannen en inzetten, namelijk in de weg waarin dat koninkrijk zich meer en meer zal gaan openbaren. En de gemeente, daar ligt voor ons direct al een hele les in. Hoe kunnen wij ons ook bezighouden met de vragen rondom het tijdstip waarop het koninkrijk van God zal komen, de omstandigheden waaronder zijn wederkomst zal plaatsvinden? Hoe kunnen wij vaak discussiëren hoe het zal zijn in de hemel en alle dingen die daarmee te maken hebben, wie daar wel en niet zullen zijn? Maar daarbij kunnen wij de belangrijkste vraag ontgaan. Namelijk die vraag: zijn wij al door genade en wedergeboorte ingegaan in dat koninkrijk? En als we door genade zijn ingegaan in dat koninkrijk, dan verstaan we nog zo weinig wat het wil zeggen om een onderdaan van dat koninkrijk te zijn. En vergeten we zo vaak nog te strijden als onderdanen van die koning. Vergeten we daarbij de vermaning van de apostel Paulus aan zijn zoon Timotheus. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook straks met hem mogen leven. Gods kinderen vergeten hier zo vaak dat ze door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. Hoe kunnen ze vaak verlangen naar dat koninkrijk omdat ze hier op aarde de strijd moe zijn? En klinkt dat ook niet een beetje door in de vraag van de discipelen? Het koninkrijk willen genieten zonder strijd. Dat ze zo kunnen verlangen om te zitten op de tronen aan de rechter en aan de linkerzijde. De Heer Jezus, hij bepaalt vanmorgen zijn discipelen en in hen zijn kerk bij de geestelijke werkelijkheid waartoe zij vandaag geroepen worden. Gij zult mijn getuigen zijn. Dat is in de eerste plaats uw roeping, mijn discipelen, mijn leerlingen. Daartoe heb ik jullie geroepen om mijn getuigen te zijn, om uit te gaan in de hele wereld en van mij te getuigen. En gemeente, wat betekent dat dan? Dat woord getuigen. Wel, dat woord getuigen, dat brengt ons allereerst, zo luidt ook onze eerste gedachten, in de rechtszaal. Het woord getuigen, wat de Heer Jezus hier gebruikt, is een voluit juridische term, om het zo te mogen zeggen. Het gaat om iemand die moet getuigen in een rechtszaal. En in die rechtszaal is zijn getuigenis van doorslaggevende betekenis. We kunnen het bijvoorbeeld lezen in nummer 35, in het 30ste vers. Daar lezen we de volgende woorden: al wie een ziel slaat, naar de mond der getuigen zal men de doodslager doden. Dus op grond van het getuigenis van mensen, door hun mond uitgesproken, zal iemand de doodstraf ontvangen wanneer hij een ander geslagen heeft, dat hij stierf. Dus een rechter mocht in Israël niet eerder een doodvonnis uitspreken dan dat er getuigen waren die het gezien hadden. En daarom zegt ook het woord in Deuteronomium 19, het 15e vers: op de mond van twee of drie getuigen zal de zaak bestaan. En dan voelt u wel dat het optreden van getuigen van cruciaal, van doorslaggevende betekenis was. En dan gaat het bij een getuige natuurlijk om dat hij komt met feiten. Dat hij de gebeurtenissen bevestigen kan. En het gaat bij een getuige dus niet om wat hij meent, of wat hij voelt, of wat hij denkt. Een rechter zal nooit vragen aan een getuige, nou, wat vonden de mensen ervan? Of wat vond u er nou eigenlijk van? Maar een rechter zal vragen, wat hebt u precies gehoord? Of wat hebt u gezien? Een getuige is dus iemand die het zeker moet weten. Hij moet als het ware voor zijn getuigenis zijn hand in het vuur steken. Ik heb het zelf gehoord. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Met een heel mooi beeld van deze getuigen gebruikt de Heere zelf in de profetie van Jesaja. U moet dat thuis op uw gemak nog maar eens nalezen in Jesaja 43 en 44. Daar lezen wij ook van een rechtszaak. En wel een rechtszaak die de Heere God heeft aangespannen tegen de heidense volken. En de vraag waar het in die rechtszaak om gaat is deze. Wie is nou waarlijk God? Is dat Yahweh, Jehovah, de Heere? Of zijn dat de afgoden? En in dat proces worden de heidense volken gedaagd. En de hemelse rechter als het ware, hij vraagt, hebben jullie ook bewijzen? Hebben jullie ook getuigen dat jullie goden de ware goden zijn? Hebben jullie getuigen die kunnen bewijzen dat jullie goden werkelijk leven en helpen kunnen? En dan moeten de heidense volken beschaamd zwijgen. Er komt niemand naar voren die daarvan getuigen kan. En dan roept de Heere ook een getuige op. En wie is dat? Wel, dat is zijn eigen volk Israël. En dat volk, dat mag getuigen dat Israëls God een waarlijke God is die werkelijk verlossen kan. Zij kunnen heerlijk getuigen hoe dat zij uit Egypte verlost zijn. Hoe dat de Heer hen gespaard en gedragen heeft. En hoe Israëls God hen als een hulpeloos en een weerloos volk bewaard heeft tegen de vijanden. Zo mogen zij van God getuigen geven. En is de zaak beslecht. Israëls God is de ware God. En gij zult mijn getuigen zijn. En waarvan moeten zij dan getuigen? Wel, het antwoord is helder op die vraag. De Heer Jezus zegt het heel nadrukkelijk. Jullie moeten van mij getuigen. Jullie moeten mijn getuigen zijn. Dat wil zeggen dat de discipelen moeten verkondigen het leven en het werk van de Heer Jezus Christus. Van zijn komst in het vlees tot aan zijn heerlijke wederkomst. Alles moeten zij verkondigen betreffende Christus Jezus de Heer. Maar wel heel in het bijzonder moeten zij getuigen zijn van zijn opstanding. En dat kunt u met mij lezen. En laten we het maar eens lezen wat er staat in ons hoofdstuk, het 22e vers. Daar gaat het over Matthias, die in de plaats komt van Judas. Hij zal ook een apostel zijn. En wat lezen wij dan? Dat Petrus zegt, beginnende van de doop van Johannes tot op de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. Matthias, hij moet een getuige worden met name, zegt Petrus hier, van de opstanding van Christus. Dat is het grote heilsfeit. En daarin valt alles samen wat Christus gedaan heeft. Namelijk dat hij opgestaan is van de doden. Hij is de levensvorst. En prachtig, zoals onze kanttekeningen dan schrijven, Zij moeten getuigen van de opstanding, omdat hij daardoor krachtelijk bewezen heeft de Zoon van God te zijn en de ware Messias. Als er één heilsfeit is, zo wordt als het ware hierin naar voren gebracht. Waarin naar voren komt dat hij waarlijk de Zoon van God is, dan is het de opstanding. Daarin wordt het nog heerlijker en nog meer zichtbaar dan bijvoorbeeld in de gekruisiging. In de kruisiging zou je nog kunnen zeggen, daar hangt een mensenkind. Maar van de opstanding is het ondoogenbaar dat het gaat om de Zoon van God. Wie kan zich immers zelf uit de dood opwekken? Niemand dan Christus alleen. En in de opstanding heeft hij waarlijk betoond te kunnen verlossen van de dood, de graf en de hel. Zij moeten dus van dat heerlijke feit, van die opstanding getuigen zijn. In weerwil van de leugen die gesproken is door de soldaten. Die leugen die tot op de dag van vandaag geloofd wordt. Dat zijn discipelen hem uit het graf geroofd hebben toen de soldaten lagen te slapen. De getuigen, zij mogen zeggen, dat is een leugen. En het feit is dat wij hem met eigen ogen na zijn opstanding hebben aanschouwd. Luister maar wat de apostelen straks zullen zeggen. Als zij daar staan voor de Hoge Raad, dan zeggen zij het. Wij kunnen niet laten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. De getuigen, ze zijn oor- en ooggetuigen. En later zal ook Johannes het nadrukkelijk schrijven in zijn eerste brief, het eerste hoofdstuk, het eerste vers. Hetgeen wij gehoord, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Dat is een getuige die werkelijk kan zeggen, het is waar, het is betrouwbaar. Ik heb het zelf gezien. Hij is waarlijk opgestaan en hij leeft tot in eeuwigheid. En gemeente, dan komt daar als vanzelf de volgende vraag naar voren. Als zij dan geroepen worden om van Christus en van zijn opstanding te getuigen, als een heerlijk heilsfeit dat waar gebeurd is, waarom moeten zij van Christus getuigen? Een gemeente, die vraag raakt ons allemaal. En ik hoop dat die ons vanmorgen in het diepste van onze ziel mag raken. Waarom worden deze apostelen als getuigen uitgezonden? Wel, geliefde gemeente, omdat God een twist heeft. Omdat God een rechtsgeding heeft met de mens, met zijn schepping, met zijn wereld. God heeft met u en God heeft met mij een rechtszaak aangespannen. God spant met u een rechtszaak aan, een twistgeding. Hij daagt u voor zijn rechterstoel om daar te verschijnen. U wordt door de Heere in staat van beschuldiging gesteld, gemeen. Waarom? Omdat u tegen God bent opgestaan. Omdat u zijn heilige wet hebt overtreden. Omdat u God tot een leugenaar gemaakt hebt. Omdat u God de rug hebt toegekeerd. Omdat u een voornemen hebt om nooit meer naar hem terug te gaan. Omdat u in vijandschap tegen hem leeft. Maar bovenal, omdat u ook zijn weg tot behoud, zijn lieve Zoon Christus, verworpen hebt. En voor die zaken wordt u schuldig verklaard. Klaagt God u aangemeend. En heeft God een twist met u en met mij. En brengt het woord ons vanmorgen voor de grote rechter van hemel en aarde. De gemeente, die zaak wordt ons heel duidelijk getekend in de ontmoeting die Petrus later zal hebben met Cornelius. In Handelingen 10 kunt u dat lezen. Bijzonder ook die versen 39 tot en met 43. En dan leest u precies wat ook de Heer Jezus hier zegt. Want dan is Petrus daar een getuige van de Heer Jezus. En dan wijst hij ook met nadruk bij Cornelius op dat wondervolle feit van de opstanding. En dan zegt hij het ook. Wij hebben met Christus gegeten en gedronken nadat hij uit de doden was opgestaan. Ziet u het? Ook daar komt Petrus, met name bij Cornelius ook, te wijzen op die opgestane levensvorst. Maar dan komt er het aangrijpende. Het antwoord op die vraag, waarom moet hij dan van deze Christus getuigen? Waarom moet hij dan van hem spreken als die opgestane Christus? Gemeente, luistert u dan goed wat hij zegt in het 42e vers. En hij heeft ons geboden de volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en doden. Hoort u het? Wij zijn geroepen, zegt Paulus, om te getuigen, om te betuigen. Dezelfde stam ligt er in die woorden. Dat deze Christus, deze opgestane levensvorst, in de eerste plaats is een rechter. God heeft hem aangesteld om straks in die grote dag u te oordelen. Hem is de macht gegeven, zegt de apostel, om straks een rechtvaardig oordeel over u uit te spreken. Hij zal straks bepalen uw eeuwige staat. Gemeente, rekent u daarmee? Hebt u die dagvaardiging gelezen? Of heb u hem in de envelop laten zitten? Je zegt, nou ja, dat leg ik maar terzijde. Die envelop open ik maar niet. Is het werkelijkheid geworden? Dat u het ervaren hebt. Dat u met God in een rechtsgeding staat. En dat God van u eist een volkomen gehoorzaamheid. Een volmaakte liefde. En dat u schuldig staat, omdat u zijn heilige wet hebt overtreden. En dat u de weg tot behoud niet hebt willen gaan. Is het werkelijkheid geworden waarvoor de apostel Jacobus zo waarschuwt? Zie, de rechter staat voor de deur. De rechter waarover Paulus zo aangrijpend schrijft in Romeinen 3, het 19e vers. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Hoort u dat? De taak van de getuigen, om u dat aan te zeggen. De boodschap van het woord van Paulus, de getrouwe getuigen. Weet dat zolang u onder de wet bent, u voor God verdoemelijk bent. En God niets anders kan dan dat ontzagwekkende vonnis uitspreken. Gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Gij hebt mij niet gebeden om verzoening. Gij hebt niet gezocht naar vergeving. En daarom moet ik u voor eeuwig wegwerpen. Dat is die eerste aangrijpende taak van die getuigen. Om te verkondigen dat Christus de rechter is van hemel en aarde. De Heere geven vanmorgen. Dat u werkelijk ook gedagvaard wordt. Dat u dat niet van u afschuift. Maar dat u vanmorgen werkelijk als een aangeklaagde in Gods huis mag zijn. En dan mag ook Petrus verder gaan. In dat huis van Cornelius. Als hij daar gesproken heeft over die werkelijkheid van Christus als de rechter. Dan mag hij ook van diezelfde Christus vervolgens in het 43e vers verkondigen. Deze geven getuigenis al de profeten. Dat een iegelijk die in hem gelooft. Vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Daar is dat heerlijke getuigenis. Dat deze rechter ook de redder is. Dat een iegelijk die zich tot hem wendt in schuldbeleid. In verootmoediging tot hem komt. Die daar komt met de bede. O, wees mij de zondaar genadig. Dat hij dan ook met die vrouw. Die in tranen tot hem gevloden kwam. Het uit zijn mond mag horen. Uw zonden zijn u vergeven. Een iegelijk die tot hem de toevlucht neemt. Die in het geloof zich aan zijn voeten werpt. Als een gans onwaardige, die zal bij hem behoudenis ontvangen. En dat is het wat die getuigen zeggen. Verhard u nou niet langer. O, aanvaard toch uw vonnis. Erken hem billijk, dat vonnis. En val voor uw rechter neer, opdat hij door het wonder uw redder wezen zal. Verhard u niet. Maar laat u nu door dit getuigenis leiden. Liefde gemeente, als dat werkelijkheid geworden is. En zo is het ook werkelijkheid geworden in het leven van deze discipelen. Dan zult u begrijpen dat dat hun levensopdracht wordt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als de Heer Jezus hen zo aanstelt als zijn getuigen. Dan is dat een taak waar zij zich heel hun leven aan zullen kwijten. Een opdracht die heel hun leven zal omspannen. Het is niet een opdracht die de Heere maar even geeft voor een dag. En het is niet maar iets als een soort liefhebberij voor de discipelen. Waar ze zich van tijd tot tijd mee bezig kunnen houden. Om het daarna weer weg te leggen als ze er niet zoveel zin meer in hebben. Of omdat er tegenstand komt. Tegenwind, dat die boodschap van dat getuigenis op verzet stuit en misschien zelfs wel verdrukking meebrengt, dat ze er dan mee kunnen ophouden. Nee, het is een levenstaak. En dat voel je ook in het leven van de apostel Paulus. Als we verschillende uitdrukkingen van de apostel Paulus horen, hoe hij dat getuigenis van Jezus Christus brengt. Dan voel je als het ware dat hij dat ook diep beseft tot in de diepste wezen van zijn hart. Dat het hier gaat om zijn levenstaak. Want hij schrijft bijvoorbeeld, wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En op een andere plaats zegt hij, de liefde van Christus dringt ons. En wel heel krachtig lezen wij het in deze woorden. Want indien ik evangelie verkondig en het is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Daarin voelen wij dat Paulus dit woord van de Heer Jezus zo begrepen heeft. En gij zult mijn getuigen zijn. Het is niet alleen een nieuwtestamentische opdracht. We lezen het al en we komen het al tegen in het Oude Testament. We zullen die tekst straks nog een keer horen, maar ik noem hem nu al. Waar Salomo zegt, red hen die ten dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. En daarin zien wij gemeente, en Daarom begin ik ook met deze woorden, dat die opdracht, gij zult mijn getuigen zijn, niet alleen de levenstaak is van deze 12 apostelen die daarvoor geroepen zijn, maar dat het ook de levenstaak wordt van al degenen die hen opgevolgd zijn. Want dan denken wij aan het woord dat Paulus schrijft aan zijn zoon Timotheus. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. Daarin wordt ook Timotheus opgeroepen om getuigen te zijn. En Timotheus wordt aangespoord, schaam je niet voor dat getuigenis. En dat ook na de apostelen, hun opvolgers die taak hebben, blijkt ook wel uit het woord van de Heer Jezus. Als hij daarin Matthäus zegt, en ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld, dan is het duidelijk dat de discipelen niet zullen leven tot aan het einde der wereld. En dat in die woorden ook besloten ligt, en al degenen die na jullie zullen komen met die heerlijke opdracht. En het bevestigingsformulier voor predikanten zegt het ook heel duidelijk. In deze tekst ziet men dat het Gods wil is dat die heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt konden niet leven tot de volleinding der wereld, te alle tijden op aarde onderhouden worden. Zo zijn dus de dienaren van het woord geroepen om met de ouderlingen en de diakenen getuigen te zijn. Gij zult mijn getuigen zijn. Dat is een roep, broeders, die tot ons komt. Gij zult mijn getuigen zijn. Is dat ook een levenstaak voor mij en voor u geworden? Is dat iets waar we dag en nacht mee bezet zijn? De ernst weegt in het hart. Zijn wij waarlijk getuigen, gemeente, van die grote zaak, dat Christus opgestaan is uit de doden. En dat er nou werkelijk alleen in hem behoudenis is voor zondaren. Maar het is niet alleen de taak van die 12 apostelen, niet alleen de taak van de dienaren van het woord, de ambtsdragers. Maar het woord laat ons zo duidelijk zien dat het de taak is van al degenen die Christus door genade hebben leren volgen. Ik noemde u al dat woord van Salomo, waarin hij oproept om te grijpen die ten dode wankelen. Maar ook Petrus roept al zijn hoorders op. Zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is. We hebben allen verantwoording af te leggen, zegt Petrus, van hetgeen dat in ons is, van onze hoop op die opgestane Heer Jezus Christus. Maar met name zien wij het zo duidelijk in dat laatste boek Openbaring. Daar worden ons de getuigen van Christus getekend. Dan lezen we allereerst van Johannes dat hij een getuige is van Christus. En dat hij om dat getuigenis van Christus ook verbannen is. Maar we lezen met name bijvoorbeeld in Openbaring 17, het 6e vers, dat de vrouw die de kerk vervolgt, dronken is van de getuigen van Christus. En daarin zien wij dus dat al Gods kinderen hier worden aangeduid met getuigen. En dan komt natuurlijk, zoals ik dat ook aan mezelf en aan onze broeders gevraagd heb, maar aan al Gods kinderen die vraagt naar voren, zijn wij ook levende getuigen? Is dat ook ons levenstaak? Is dat ook wat ons dringt, gemeente? Want het kan toch niet anders. Als wij zelf gesteld zijn voor dat recht van God. Als wij zelf iets hebben gezien van de verschrikkelijkheid om straks voor eeuwig verloren te worden. Of we zelf iets geproefd hebben van dat wonder van die opzoekende liefde. Als we iets gezien hebben van dat wonder om door genade zalig te mogen worden. Dan kunnen wij daar toch niet van zwijgen. Dan kan zo'n getuige toch geen sterveling met rust laten zolang hij nog in de zonden voortleeft. Dan wordt hij toch innerlijk gedwongen om de ganse wereld, zoals Paulus dat doet, verdoemelijk te stellen voor God. En dat alles uit onszelf te kort en te smal is. Maar dan kan hij ook wijzen op die alles bedekkende gerechtigheid van Christus. Oh, dan wordt zo één toch een bewogen wegwijzer. En dan dringt hij toch aan bij een onbekeerde medereiziger. Val hem te voet. Lever u onvoorwaardelijk aan hem uit. Dan ga je toch getuigen van de rijkdom der genade die in Christus Jezus te vinden is. Dan kun je als het ware toch geen mens meer zien voorthollen op die brede weg naar het verderf. Dan zoek je toch het eeuwig heil van de mens. Dan is het als het ware dat je aandringt. Ga toch in door de enge poort naar de weg der zaligheid. Dan lig je bij tijden toch wakker. Dat er in de gemeente nog zoveel mensen onbekeerd zijn. Getuigen, moet je dat dan altijd doen met woorden? Een gemeente in de eerste plaats. Is getuigen iets wat geschiet door onze handel en wandel. Door onze godzalige levenswandel. Waardoor wij anderen kunnen winnen voor Christus. En dan denk ik aan het voorval wat ik onlangs eens las. Een gemeentelid kwam eens bij zijn predikant met de vraag. Hebt u wat evangelisatiemateriaal voor mij, dat ik mijn ongelovige buurman kan laten lezen? En de pastor opent dan met hem de Heilige Schrift. En hij leest met dat gemeentelid wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 3, het tweede vers. Gij lieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Dat is het eerste plaats, het getuigenis. Een leesbare brief van Christus. Ik denk ook aan Monica, de moeder van Augustinus. Hoe zij door haar daden iets van de liefde van Christus uitstraalde. Wanneer er in de gemeente twee mensen waren die onverzoenlijk tegenover elkaar stonden, wist Monica hen met elkaar te verzoenen. En hoe deed ze dat? Wel, ze ging eerst naar de eerste persoon toe. En ze bracht het gesprek op die ander waarmee hij in onmin leefde. En dan begon zij zoveel goeds van die andere persoon te vertellen, dat de kwaadheid bij die andere wegsmolt. En vervolgens ging zij naar die ander en bracht op gesprek op zijn tegenstander. En van die tegenstander begon zij dan ook opnieuw zoveel goeds te vertellen, dat ook bij hem de toren wegsmolt. En zo verzoende zij zich met elkaar. Een leesbare brief van Christus. Een getuigen zijn. In woord en daad. En het is heel opmerkelijk dat ze geroepen worden, geliefde gemeente, om getuigen te zijn, te beginnen bij Jeruzalem. En dat is wel heel opmerkelijk. Ze moeten daar naar die bloedstad toe. Die stad waar Christus gekruisigd is, waar hij verworpen is. Oh, wat een oneindige liefde van Christus schittert daarin. Dat ze nu daarheen moeten gaan waar vijanden leven. Ze moeten het rijk in van de vorst der duisternis. Om daar zielen te winnen. En als ze daarheen gestuurd worden, wordt het ons ook duidelijk wat de tweede betekenis van dat woord getuigenis. Want dat woord betekent gemeenten ook martelaar zijn. En hoe waar is dat geworden dat Stefanus gestorven is als een martelaar? En daarin krijgt dat woord getuigen die diepe betekenis van bloedgetuigen zijn. Christus roept zijn volgelingen, zijn discipelen, zijn kinderen om. Omdat getuigenis van hem, indien het noodzakelijk is, zelfs met de dood te bekopen. Dat is het. Wat het betekent om getuigen van Christus te zijn. Vanwege de liefde tot hem en dat getuigenis. Zelfs bereid te zijn om martelaar te zijn. Om Christus wil. Stefanus, toen hij daar dat getuigenis sprak. En toen hij waarlijk getuigen werd. En toen hij hen ontdekte aan hun vijandschap. En toen hij zeide dat zij de wet Gods niet gehouden had. En toen hij dus de doodsteek gaf aan hun godsdienst, toen hebben zij hem gegrepen en hem gestenigd. En zo stierf hij om het getuigenis dat God een twistgeding heeft met de mens. En hoe moest Jacobus sterven? Door het zwaard van Herodes. En hoeveel zijn er niet omgekomen onder de vervolging van Saulus? En lezen we niet van de martelaren achter de troon in Openbaring? En zo kan het ook vandaag zijn dat Gods kinderen geroepen worden getuigen te zijn, maar ook in die diepere betekenis van martelaar te zijn. En wat kan er dan meewarig geglimlacht worden? Als jongen zegt, ja maar, ik kan niet mee met dat personeelsfeestje, omdat het op zondag gehouden wordt. En hoe kun je achter je rug bespot worden als meisje, als je op je werk gekleed wil gaan, zoals de Heere dat van je vraagt? Wat kan er een druk op je uitgeoefend worden in het ziekenhuis, als je niet mee wilt werken aan levensbeëindiging? Dat je soms kunnen verbieden, als je een goed woord van die koning wilt spreken en je chef smalend zegt, je bent hier niet gekomen om te preken. En als je zegt, ja maar ik kan daar niet mee naartoe, want daar kan ik niet zijn omdat mijn koning er niet is. O, mag jij dat van jouw God niet? O, wat kan het diep ingrijpen? Wat kan het pijn doen? Maar wat kunnen er ook in het bijzonder van die bestrijders van binnen zijn als het gaat om dat getuigenis? Dat er van binnen een stem is, moet jij getuigen van je koning? Kijk toch eens op je leven. Jij kunt maar beter zwijgen. Wat breng jij er zelf van terecht? Zwijgen we ook niet vaak in dat getuigenis? En moeten we dat niet tot onze schande vanmorgen belijden? Omdat we er vaak zelf nog zo aan twijfelen. Dat we vaak zelf nog zo onzeker zijn. Dat we zo weinig weten van de woorden van de dichter. Als hij het zegt, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Omdat ik het zelf uit zijn mond gehoord heb. Kan dat ook niet de oorzaak zijn? Dat we zo zwijgend over de aarde gaan. Wat een mensenvrees kan er niet zijn bij ons als we geroepen worden tot die levenstaak. Wat een schaamtegevoel kan ons weerhouden om voor die ene naam in ons leven uit te komen. Gemeente, als we daar dan over nadenken. Over die vijanden die er buiten op ons afkomen. Die vijanden die er van binnen leven. Wie is dan tot deze dingen bekwaam? En moet dan schaamte ons aangezicht niet bedekken, wat brengen wij ervan terecht? En wat is dan een troost, gemeente? Dat is onze laatste gedachte. Dat de Heere dan gezegd heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En we mogen die woorden ook zo vertalen en misschien wordt het dan nog duidelijker. Maar gij zult kracht ontvangen nadat de Heilige Geest over u zal komen. Dan zegt de Heere, ik zal u die kracht geven, waardoor gij mijn getuigen zult zijn. Gij behoeft dat niet in eigen kracht te doen. En wie van de discipelen zou dat durven zeggen, dat hij dat kon? Wat hebben ze beschamende lessen geleerd? Ze zullen het wel nalaten om nu te zeggen, ik zal wel uw getuigen zijn. Ik zal het wel voor u opnemen. Hoe ligt daar nog maar even de hof van Gethsemane achter hen? Waar zij toen ze het wapengekletter hoorden, al op de vlucht gegaan zijn. Zullen zij dan in eigen kracht getuigen zijn? En Petrus, hoe heeft hij zijn meester verloochend voor een dienstmaagd? En hoe heeft ook Paulus het moeten leren? Wat de Heere zegt, want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En dan zegt hij erbij, opdat de kracht van Christus in mij wonen zou. Daar is het Paulus om te doen, Heere. om de kracht des Heiligen Geestes in hem. Want zonder die kracht des Heiligen Geestes zal het niet kunnen. Maar dan moet ik sterven. Moet ik sterven aan al mijn verwachtingen dat ik wel een getuige zal kunnen zijn. Maar dan moet ik leren dat ik een aardevat ben die tot niets in staat is uit mijzelf. Dan moet ik het leren dat God het zwakke en het dwaze van de wereld heeft uitverkoren. En dat ik moet leren te steunen op de kracht van deze Heilige Geest alleen. En dat is ook het heerlijke dat de Heer Jezus beloofd heeft. En wanneer zij u heen brengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt dan niet bezorgd hoe of wat gij ter verantwoording zeggen zult, of wat gij spreken zult. Want de Heilige Geest zal u in diezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. En hij is het gemeente, en hij alleen, die ons de rechte bewogenheid kan geven om te preken. Hij is het die ons de ware bewogenheid schenken kan. Hij is het die ons de oprechte liefde met onze medemens schenken kan. En nu begrijpt u ook, kinderen, nou begrijp je het ook, waarom ze verblijd waren. Ze zouden vervuld worden met de kracht des Heiligen Geestes. De Heere zou nu altijd door zijn geest in hen wonen. Daar vertrouwden ze op. En zo konden ze ook in de tempel zijn, dag en nacht, in die plaats waar zoveel vijandschap heerst. Omdat ze leunde en steunde op de belofte van de Heilige Geest. Een gemeente, mag ik dat ten slotte nog zeggen. Dat bewaart ons ook voor krampachtigheid en activisme. Het gemeente, ook dat gaat ons niet voorbij. Dat ook wij beïnvloed worden door een activisme. Wat tegenwoordig in allerlei kringen opgang doen. Waar wij zoveel moeten doen voor Jezus. Er zijn heel wat mensen die zich willen inzetten voor Jezus. Ze staan, om het zo te zeggen, in de startblokken om elke dag weer deel te nemen aan allerlei activiteiten voor Jezus. Wat dreigt ook in onze tijd een overschatting van het menselijke, van onze krachten en vermogens. Dat we zeggen, ja, ik zal u volgen en ik zal u dienen en ik zal voor u strijden. Maar gemeente, dan moeten we weer luisteren en weer eerbiedig gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Want wat zegt hij? Gij zult mijn getuigen zijn. Moet je goed luisteren, gemeente. Er staat niet, gij moet mijn getuigen zijn, niet met een zweepslag. En je zult het doen, staat er niet. Maar er staat, gij zult mijn getuigen zijn. En wat betekent dat? Wel, dat woord staat in de toekomende tijd. En dat betekent dat het een belofte is. Ik zal u maken tot mijn getuigen. Ik zal ervoor instaan dat gij mijn getuigen zijt. Dan denk ik aan het woord dat de profeet Jesaja zegt. Want dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Dat zal ik zelf doen door mijn Heilige Geest. Gij zult mijn getuigen zijn. Dat is de heerlijke belofte van de Heer. Dan is het geen zaak meer van moeten dat ik moet. Maar dan wordt het een wonder van ik mag het in de kracht van de Heilige Geest. Dan wordt het zo'n groot wonder, Heer. Wilt u mij daarvoor gebruiken? Ik, die mijzelf geen moed, kracht, lust en liefde. Dan krijgt dat woord zullen zo'n betekenis. Heer, maar dan zult u het doen, Heer. En dan staat u voor uw eigen werk in. En daarom mag het op deze weeszondag wel. In ons hart leven, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Heere, dan alleen door de kracht van de Heilige Geest die gij beloofd hebt, kan ik als onnutte dienstknecht, ik die mijzelf telkens weer moet verfoeien in stof en as, ik die er uit mijzelf niets van terecht breng, om een getrouwe getuige van u te zijn. Heer, ik ben geheel en al op u de Heere
aangewezen. Dan komt er in het hart ook een heilig verlangen om dat te mogen doen door Christus kracht alleen. En wat is daar nou voor nodig? Wel, wat we straks gaan zingen. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Liefde gemeente, en ligt daar niet een van de oorzaken? Ik besprak het nog met Hemelsvaartdag toen ik samen met een ouderling naar huis liep. Ik zei, we komen zo weinig toe om stil te zijn voor God. Ik neig het oor, dat ik op uw inspraak wacht. Dat hebben we nodig. Dat zachte suizen van de Heilige Geest in het hart. Dat luisteren naar zijn stem. Dat stil zijn voor hem. Om door hem aangedaan te worden. Met kracht uit de hoogte. Om met een Samuel in de nacht stil te zijn. Heere, spreek. Want uw knecht hoort. Zo alleen. Wanneer wij stil zijn voor God. En God in ons laten werken. God door zijn geest tot ons laten spreken. Zo alleen kan Gods kind een getuige zijn. Gemeente, Luther kon de dingen soms zo krachtig zeggen. Misschien zeggen wij, ho ho Luther, moet je het nou zo sterk zeggen? Maar hij raakte wel het wezen van de zaak. Want op een gegeven moment kwam zijn trouwe metgezel en vriend Melanchthon bij hem. En hij liet aan Luther zijn overvolle agenda zien. Zo druk was Melanchthon. Hij had nergens tijd voor. Toen keek Luther hem aan. En hij zei het. Melanchthon, je gaat dood. Want je kunt niet heilig luisteren voor God. Melanchthon, je sterft, om het zo te zeggen. Omdat je geen tijd hebt om je te laten voeden door de levensbron Jezus Christus. Gemeente, we hebben het zo nodig. Juist op deze weeszondag. Om te bidden om de geest. Waarvan Christus gezegd heeft dat de Vader hem geven zal. Een ieder die hem daarom bidt. Laat het daarom mogen zijn op deze weeszondag. Veni, Creator Spiritus, kom gij heilige geestschepper. Of zoals Luther het verwoordde, kom, schepper God, o heilige geest, dal in de mensen harten neer. Zij zijn uw schepselen geweest, herscheppen in genade, Heer. Ontsteken licht in ons verstand en maak tot liefde ons hart bereid. Geleid met milde vaste hand ons zwakke vlees in zekerheid. Amen.
Thank you.
En dus ook we met elkaar het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebben wij vanmorgen geluisterd naar het woord dat u gesproken hebt tot uw discipelen en in hen tot uw ganse kerk. Gij zult mijn getuigen zijn. Heere, dan moeten we het u belijden dat we daaruit onszelf niets van terecht brengen. Daarom bidden wij u, leer ons toch het van u te verwachten. Te hopen op de kracht die gij beloofd hebt door uw Heilige Geest. Werk dan ook in al uw kinderen, opdat ze sieraden mogen zijn. In hun handel en in hun wandel, in hun spreken. Van die ene naam gegeven onder de hemel tot zaligheid. En dat er zo nog zielen gewonnen mogen worden. En zo het koninkrijk door dit heerlijk getuigenis mag worden uitgebreid. Heere, maar wat is het ontzaglijk erg als wij van deze zaken niets weten. Als we niet kunnen getuigen dat we verdoemelijk liggen voor God. Of dat onze ogen er niet voor open gegaan zijn. Heere, wat is het erg als we niet weten van de opstandingskracht van Christus. En daarom bidden wij u. Wil gij dat werken in alle onbekeerden. Omdat ze in die weg ook waardig getuigen mogen worden. Ga zo met ons mee. Geef dat het woord overdacht mag worden. Dat we het in de stilte mogen bemediteren. En dat we onszelf mogen vragen, ben ik zulk een levend getuige? Heere, zie dan zo op ons neer. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Verzoen al het zondige, wat ons ook vanmorgen in de bediening heeft aangekleefd. Vergeef het om Christus wil alleen. Amen. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 19, het zesde vers.
Thank you.
Liefde gemeente, keert dan huiswaarts, draag de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.